Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerst geboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Wat er dan verder volgt in het eerste vers van Psalm 46. Gemeente, wij stellen ons vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en die lezen we vanuit Exodus 20 en de samenvatting daarop. En daarna zingen we uit Psalm 96, het negende vers. Het juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. En wat er dan verder volgt, het negende vers van Psalm 96 na de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, en dat betekent op een lege of nutteloze wijze gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe Heere, ook deze morgen brengt u ons hier in de kerk, in Haastrecht. En we komen misschien uit een brede waaier uit de omgeving en uit het plaatsje zelf hier in uw huis. In de plaats van het gebed waarin u ons wil hebben, waartoe u ons roept. Want u bent het die de gemeente samenbrengt en samenhoudt. Dat doet u al van oude tijden aan. Want we belijden ook met de catechismus, Heren, dat u van die eerste mens tot de laatste die zullen komen, uw gemeente verzamelt, die straks voor uw troon zal staan. En dan grijpt u in het hart en brengt u tot werkelijk leven in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. Wat zijn dat grote wonderen, Heren? Wij hebben het wel eens over de 7 wereldwonderen en door de tijden heen komen er vast een aantal bij. Bepaalde werkstukken, bepaalde dingen die wij als mensen gevormd of bedacht hebben, die zijn weerga niet kennen. Maar wat een wonder eigenlijk keer op keer als er in de hemel door de verkondiging, de dwaasheid van de prediking, uw dierbaar woord, dat er in de hemel onder de engelen gezongen wordt. En blijdschap is, omdat er een zondaar zich bekeert, ook vanmorgen een jonge meisje, een man, een vrouw, die door u wordt overgebogen en ingewonnen in dat u het hart levend maakt. En dat u tot ons hart spreekt, woorden van het leven, ons oog richt op de Heer Jezus Christus. En dat we Hem omhelzen, die onze ziel lief heeft, die zijn bloed ervoor gegeven heeft en gestort. En Heer, daarom is zo'n wonder om onder de dwaasheid van de verkondiging vanmorgen en ook vanavond weer te zitten. Op deze bijzondere dag weliswaar, de Weeszondag genoemd. Tussen Hemelvaart en Pinksteren, in het kerkelijk jaar, dan zien we de discipelen weer terugkeren naar Jeruzalem. Maar u hebt het duidelijk gezegd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Dat hebt u eenmaal gedaan, heren, door ook op te staan uit de doden en zo terug te keren, 40 dagen lang bij uw discipelen te zijn en hen te ontmoeten en te overtuigen dat u leeft. Maar, heren, toen ging u terug naar de hemel. En de discipelen hebben het ook mogen ervaren, dat uw woorden waarheid zijn, want u zond uw Heilige Geest. En die Geest hebt u nu teruggetrokken en weer binnengehaald. Die Geest die leidt in alle waarheid. En heren, als we dan zien over het rond van deze aarde, waar uw kerk en gemeente zich bevinden, onder veel kruis en druk en veel zorg. En heren, we zien de nood van de tijden ook als het gaat rondom het volk van uw genade, in het bijzonder Israël. En toch, wie met u mag leven, die weet één ding. Er is een Vader in de hemel. En die van al zijn kinderen houdt. En die ze het aan niets doet ontbreken. Die ze door woord en geest leidt. Voedsel geeft, eten en drinken, teerkost op de levensweg, waarin wij niet beschaamd met u uitkomen. En heren, u bent een God, u bent een hemelse Vader, zoals er geen ander is. U bent de enige, op wie wij aan kunnen, met wie wij met onze geestelijke nood mogen vluchten, die zelfs gezegd heeft dat alle dingen die u zendt in het leven, onze goede tierenvader, zullen medewerken ten goede. En wat kunnen dat soms diepe wegen zijn in ons leven? Juist op deze zondag, als wij denken ook aan de wezen, aan de ontheemden, de vluchtelingen. Heren die soms ook letterlijk jong al een vader of een moeder of beide moeten missen. Als we ouder zijn geworden en onze ouders zijn de weg gegaan van alle vlees, dan weten we ook wat dat is. Heren, wegen ook van moeite, van ziekte, van zorgen, van misschien wel een stuk verdrukking geestelijk, omdat we naar de kerk gaan, op ons werk, tijdens onze studie, op school, als kind. Dat als we met u willen leven, dat dat eigenlijk niet zo in tel is. Dat er veel belangrijke dingen schijnen te zijn. De wereld, om dat te volgen, om daar de knie voor te buigen. Dat kunnen we ons dan ook eenzaam voelen en alleen voelen. En toch, dan gaat uw woord ook opgeld doen. Want dan bent u die levende God die ook tot ons hart spreekt, dat tot diep in onze ziel wil troosten. En laat weten dat u er bent en dat u het echt gezegd hebt, Heer Jezus. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En nu bidden we samen, Heere, doe uw vaderarmen open in Hem, in Christus, door uw Heilige Geest. En wil ons in de waarheid ook deze morgen leiden. Als we uw woord mogen bedienen, als we uw woord mogen lezen, als we uw woord mogen horen, als we op het orgel mogen spelen, als we een andere taak in de dienst hebben als koster, wanneer we onze gaven inzamelen. Heere, laat alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Want u bent het waard. En u komt het toe, alle lof, alle dank en alle aanbidding. En Heere, doe dan ook genadig vergeving over al onze zonden. Want we lazen en hoorden de woorden van uw heilige wet. En wij weten die woorden en al die geboden ook vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar Heere, ze klagen ons aan. Want als we eerlijk zijn geworden, dan horen we ze niet met één oor aan en het andere vliegt het weer uit. Het gaat diep door ons hart en onze ziel heen. Dat we wel met u willen leven, maar we u zo tekort doen. En dat het nooit volkomen is. O, wil ons ook deze zonde van de afgelopen dagen vergeven. En ons weer doen spitsen. Dat uw geboden gedaan mogen worden uit dankbaarheid. Met de liefde van ons hart. Ziende op hem. Die het alles volbracht heeft. Heere, geef ons zo rust. In al die nood en die kennis van onze zonde. Juist in hem. Heere, zo vragen, zo bidden, zo danken we u. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen samen uit de Bijbel verder. Na Exodus 20 gaan we naar Johannes. En dan lezen we samen hoofdstuk 16. De versen 1 tot en met 4. En vers 16 tot en met het einde. Johannes 16, de versen 1 tot en met 4 en vanaf vers 16 tot en met het einde. Het laatste woord, vers 33, is dan ook tekstwoord voor vanmorgen, Johannes 16. Dan lezen we samen het woord van God. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uren komen dat een ieder die u zal doden, zal menen God een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij derzelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En lezen we verder in vers 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkaar: wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En, want ik ga heen tot de Vader. Ze zeiden dan: wat is dit dat gij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen, zei tot hen: vraagt gij daarvan onder elkaar, dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid. Maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar zal u vrijuit van de Vader verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik er van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, ziet, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van noden dat iemand u vragen. Hierom geloven wij dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hen, gelooft gij nu? Ziet, de uur komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, en ieder naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En dan het slotvers, het vers voor de tekst. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover lezen wij samen uit Gods woord. En deze tekst vanmorgen vraagt onze aandacht in de verkondiging. En dan horen we eigenlijk, als we letten op de tekst, drie dingen uit de bemoediging die de Heer Jezus geeft. In de eerste plaats het belangrijkste. De dingen die God spreekt hebben één doel, met name op het oog. In mij vrede hebben. In de tweede plaats vertelt de Heer Jezus over in de wereld verdrukking hebben. En in de derde plaats, de Heer Jezus heeft die wereld overwonnen. Dus in mij vrede, in de wereld verdrukking en die wereld door mij overwonnen. Wij gaan eerst samen onze gaven inzamelen en dan ook zingen uit Psalm 56, het tweede en vierde vers. En dan mag ik voor u nog wat afkondigingen doen. Ik heb een kriebel in mijn keeltje. Zit wat lastig. Beleven en welzijn. Voor zondag eerste Pinksterdag 19 mei. Om 10:00 dominee H. Liefting. En om 6:30 dominee J.R. Volk uit Alblasserdam. En tweede Pinksterdag 20 mei. Dan zal beleven en welzijn dominee J. Niesing uit Kesteren. Voor u voorgaan om 10:00. De collecten voor vandaag. De eerste collecte is voor de kerkomroep. En de tweede voor de plaatselijke gemeente. Dan de voorbeden die we straks zullen doen. Voor degene die examen dit jaar doen, dat zijn Jeditja Boon, Joël van der Hoeve, Nienke Krijgsman, Gerlinde Verburg, Martine Verburg, Julia Verschoren. Dinsdag 14 mei is de start. We willen bidden voor de ouderen in de gemeente en die via de livestream met ons verbonden zijn, zij die zich eenzaam en alleen voelen. We denken ook aan de rouwdragende, korter of langer geleden. En voor de bijbelkringen die deze weken worden gehouden. Ik wil ook de Heere dank zeggen voor de kampdagen en de goede sfeer die er was. Fijn dat iedereen weer veilig thuis is gekomen. En dankbaar voor de leiding en de organisatie. Tot zover lezen wij zo de afkondigingen en de voorbeden. En dan gaan we nu samen onze gaven inzamelen en ook zingen uit Psalm 56, het tweede. Maar word ik ooit met bange vrees belaan en ook het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente, deze zondag, het is al meer gezegd, die heeft een bepaalde naam. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is de zogenaamde Weeszondag. En dan denken we terug aan het moment dat de discipelen ook bleven op de aarde. En dat het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus Christus, opsteeg. En donderdag heeft u daarvan gehoord. Hoe hij al hoger en hoger, uiteindelijk achter de wolken onzichtbaar, maar is binnengekomen, is ingegaan. En nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En misschien is het goed om het zo te zeggen. Dat de discipelen op de aarde blijven. En dat wij vermijden een woord wat we wel eens meer horen. Nou, dan moet die en die achterblijven. Dat hebben we ook heel veel gehoord met het beroep dat we ontvingen naar Friesland. Dan laat je je kinderen achter. Is dat zo? Of blijven de kinderen op de plaats waar zij zich gevestigd hebben? De discipelen, zij blijven, je zou al zeggen, nog op de aarde. Want hun vaderland is boven, waar de Heer Jezus Christus is. En de Heere bidt er ook voor. We lezen ervan in hoofdstuk 17 met name. Vader, ik wil dat waar ik ben ook mijn dienaar is. Ook degene die gij mij hebt gegeven. Dat is een voortdurend gebed van de Heer Jezus. En u mogen al heel veel zielen van christen die gestorven zijn in de Heere bij hem zijn. En straks dan zal ook na de opstanding uit de doden het lichaam in verheerlijkte staat worden bijgevoegd. En zo de Heere naar lichaam en ziel mogen dienen. Wat een groot goed is dat wanneer de Heer Jezus mag kennen en tegelijkertijd dan u en jou ook een dringende oproep vanuit Gods woord om je te laten zaligen, om de dingen te zoeken die boven zijn waar Christus is, om vrede, zoals deze tekst ook zegt, om vrede in hem te hebben door het geloof. De Heer Jezus, gemeente, heeft heel veel woorden gesproken, deze woorden, hij sluit als het ware wat hoofdstukken af. Hoofdstukken, in wat oudere avondmaalsformulieren zien wij dat er nog tussen geplakt staan, dat terwijl wij aan het communiceren zijn, dan kunnen wij lezen aan tafel de woorden Johannes 13 tot en met 18. Of Jesaja 53. Dat heeft natuurlijk wel een bepaalde betekenis. Dat juist aan die tafel, dat laatste avondmaal, wat de Heer Jezus op aarde met zijn discipelen gebruikt, dat daar ook van alles gebeurd is, van alles verteld is, van alles ook gezien is. En dat begon al met de voetwassing, waarin hij een voorbeeld gaf hoe zijn discipelen op aarde moesten leven. Hoe zij onder elkaar moesten leven, niet de oren, maar de voeten van elkaar wassen. Elkaars dienaar zijn, de minste plaats, zoals hij dat zelf ook geweest is, niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De Heer Jezus heeft verteld over dat hij heen ging in hoofdstuk 14 al. Hij komt erop terug in hoofdstuk 16, waar hij de reden besluit voordat hij gaat bidden. En dan volgt ook dat hij naar Gethsemane gaat en dat hij gearresteerd wordt en het lijden en sterven wat daaraan volgt. En ja, dan is het wel heel goed, want dat zijn de laatste woorden. Dat doen we ook bij iemand die stervende is. Wat zijn nu de laatste dingen die iemand ons nog toevertrouwt? Misschien weet u dat nog wel van uw vader of moeder of opa of oma. Dat je als kind nog bij ze aan bed stond. En dat er van die korte gesprekjes waren waar je eigenlijk je hele leven lang meedraagt. Een soort bemoedigende woorden. Of ja, ook nog wel eens dat de vinger erbij kwam om ons op de goede weg te manen. De weg naar de Here toe. Wat zijn die laatste woorden dan ook vaak belangrijk? Dat iemand toch ergens wat hij diep in zijn hart heeft nog wil zeggen, nog wil aanreiken. Nou, de Heer Jezus heeft alles al gezegd wat er te zeggen valt. En toch, hij zegt zoveel voor zijn lijden en sterven. Dat als hij straks er niet meer is, zij dat door de Heilige Geest mogen herinneren die in al de waarheid leidt. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Wonderlijke dingen, ook over het ingeplant zijn in de wijnstok, het vrucht dragen, het voortbrengen van vrucht. Maar nu dan tenslotte. En gemeente, dan is het wel heel belangrijk dat we op die dingen letten. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat uw blijdschap vervuld zal zijn. Wat zegt de Heer Jezus hier allemaal in vers 33? Deze dingen heb ik tot u gesproken, ja, met als groot doel, en dan zien we dat in de tekst zich ontvouwen, maar het belangrijkste voorop. Dat doet de Heer Jezus altijd weer. Iets wat heel belangrijk is, dat als eerste noemen. En als we dat goed mogen in het hart hebben, in het oog vatten, wat er daarna komt, dat is eigenlijk niet zo meer belangrijk. Want in mij vrede, ja, in de wereld verdrukking, maar door die vrede met hem zal het toch op de een of andere manier goed gaan en goed komen. En dan besluit hij die woorden, want heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Als we naar de Griekse tekst zouden kijken in dit vers, dan heeft het er alles van een soort van voorwaar. Het is een volkomen zekerheid. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Je mag zeggen, die woorden die de Heer Jezus zegt, die mogen op een weegschaal leggen. We mogen voortdurend overdenken. Niet alleen in Gods huis komen de preek aan te horen, maar ook tijd ervoor nemen om dat te, wat wij dan willen zeggen, te herkauwen. Om dat nog eens door ons heen te laten gaan, want ze zijn o zo belangrijk. En laten we dan bij het eerste beginnen. Wat zegt hij dan? Waarom? Opdat u in mij vrede hebt. Daarom vertelt de Heer Jezus zoveel aan zijn discipelen. En daarom heeft hij ook in Johannes 5 gezegd tegen de Farizeeën: onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En dat is toch eigenlijk heel mooi, hè? Dan kijk ik naar de jongens en meisjes vanmorgen en naar de jonge mensen onder ons. Dat al die dingen die de Heer Jezus zegt in de Bijbel, dat het hele woord van God er eigenlijk maar op uit is, op één ding uit is, dat jij vrede hebt in de Heer Jezus Christus. Ja, en als we dat woord vrede noemen, dan hoop ik dat we allemaal meteen ook ergens in onze gedachten hebben, ja, die vrede, die hebben we van huis uit niet. We leven eigenlijk sinds onze val in het paradijs, de zonde van Adam en Eva, die zonde heb ik gedaan ook. Maar dan leef ik in staat van onvrede met God. Wat een zegen als de Heer Jezus het nog eens zegt aan het eind, voordat hij gaat bidden. Ze allemaal als het ware nog bij hem zijn. Ja, Judas is er op dat moment niet meer bij. Die is naar de overpriesters gegaan om de Heer Jezus uit te leven. Die hoort het niet meer. Wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, dat jullie in mij vrede hebben. Dat hij tot de gemeente zegt vanmorgen, hoor eens gemeente. Misschien wordt er wel heel veel gezegd in de verkondiging. En soms is het best wel eens ingewikkeld en niet altijd gemakkelijk de uitleg. Omdat het woord nou niet zo eenvoudig is. En met de een zal het misschien wel langdradig zijn. En met de ander kun je wat meer gevat luisteren. Maar ergens, hoe je het ook wendt of keert, de bedoeling van al die woorden van God is, en de aandacht die hij geeft, dat er ook verkondigers zijn en dat er weer in zijn dienst geroepen worden, dat de vertolking van zijn woorden plaatsvinden, heeft het oog op dat wij, dat u, dat jij vrede in de Heer Jezus hebt. Wonderlijke genade van God eigenlijk. Bedenk dat nu. Als je wel eens zegt van ja, nou vanavond naar de kerk. Ik ben vanmorgen al geweest. Niet zo zin in. Moest horen wat de Heer Jezus daarvan zegt. Wat loop je dan eigenlijk iets mis? Want, we zult het zo meteen wel zien. Het is niet alleen vrede, dat zegt hij, vrede krijgen voor het eerst. Hier vrede hebben en vrede hebben. In het Grieks is ook vrede houden. Dan moet er als het ware onderhouding plaatsvinden door de verkondiging van het woord, opdat wij die vrede zouden blijven hebben. Dus houden. Want er is zoveel wat die vrede weer uit ons leven wil wegrukken en weghalen. Het staat continu onder druk. Niet in principe. Hè, want als de Heer het goede werk in ons begonnen is, dan zal hij dat zeker voleindigen. En dan zullen we die vrede ten diepste, ja, door het offer van de Heer Jezus Christus ook blijven houden. Dat is ook echt genade, van A tot Z. Maar we begrijpen wel, het staat hier in het teken van verdrukking en vervolging die aanstaande is, van het leven in de wereld. En dan gaat er altijd een appel op ons hart, en voordat we het weten, dan dwalen we van het woord van God af. En voor het weten, dan verdwalen we zelfs als dat schaap in het rond, Psalm 119, onbedacht, de herder uit het oog verliezend. Ai, zoek uw knecht. Wat zijn we dan soms geschokt en geschud in die vrede, en denken we, en dat is de grote list van de duivel, dat we die vrede niet meer hebben, met alle soms psychische gevolgen van dien. En daarom zegt de Heer Jezus, die woorden die ik tot u gesproken heb als één doel, houd dat in de gaten. Opdat u in mij vrede hebt. Ja, zo kwam de Heer Jezus naar de opstanding ook naar zijn discipelen toe. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet de vrede van de wereld, maar mijn vrede. En dan begrijpen we wel, dat is de vrede waarvan Paulus ook ergens iets van zegt. Hij zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus via de persoon van de Heer Jezus, het in hem zijn en het in hem vrede hebben, is er ook die vrede met God de Vader. Onmogelijk buiten de Heer Jezus om vrede. Maar vrede ook in je ziel, in je hart. Dat heeft ook te maken met de zekerheid van het geloof. Met de vaste grond onder de voeten. Dat wij mogen staan op het goede fundament. Dat wij in de Heer Jezus vrede hebben. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dus ja, vrede, dat heeft alles te maken met geborgenheid achter het bloed van de Heer Jezus. Een vrede die ook verborgen is in Christus, in God, Colossenzen 3. Maar de Heer Jezus wil dat wij steeds die vrede hebben in hem, dat het geloof zich oefent dwars door de aanvechting en de strijd van het leven hebben. Vrede, zegt hij, in mij. En gemeente, die vrede die in hem is, die zal niet als het ware losgemaakt worden, of daar zullen we niet van ontheven worden als straks de Heer Jezus naar de hemel terugkeert. Op deze weeszondag mogen we denken dat hij in de hemel is en dat wij beneden op de aarde zijn. En als wij het leven van vandaag kennen, in al zijn bitterheid soms, in al zijn tegenslag, in al zijn aanvechting geestelijk, in zijn strijd, dan weten we dat we in de wereld leven. Wel een wereld waar we zelf voor gekozen hebben. Die doornen en distelen voortbrengt, maar die ook aan ons trekt. Die ons weer wil verleiden, tot zonde wil brengen. Johannes, op zijn oude dag, die schrijft het ook aan zijn geliefde kinderen. Hij zegt van, heb de wereld niet lief. Ja, die wereld, die kosmos, eigenlijk het sieraad van God, maar verworden door de zonde. Heb de wereld niet lief. En het schijnt zo dat, ja, de oude Johannes, als die ook eenmaal weer van Patmos is teruggekeerd en weer mocht gaan dienen in zijn oude gemeente Efeze, als hij hoogbejaard is en men zegt dat hij 100 is geworden of iets aangaande, en dat hij in de gemeentelijke vergadering dan om vanwege zijn hoge leeftijd nog tenslotte een woord mocht spreken. En dat de oude apostel Johannes dan eigenlijk één zinnetje had wat hij zei. Dat hij zegt, mijn kinderkens, heb de wereld niet lief. Daarmee wilde hij zeggen, heb de Heere lief. Vind de vrede in de Heer Jezus Christus. Gemeente, de vrede in de Heer Jezus Christus hebben, dat is dan niet tevreden zijn buiten Hem en zonder Hem. Rust nog vrede wordt gevonden voor ik Jezus heb gevonden. Wees ook niet tevreden met, ja, misschien krijg ik wel nooit de zekerheid van het geloof, want het is aan het geloof eigen om daar zeker over te zijn. Wij weten, zegt Paulus, dat wanneer ons aardshuis wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. 2 Korinther 5. De zekerheid is niet voor een enkeling, maar de zekerheid van het geloof, dat is eigen aan het geloof. Er komt wel veel op af, om daar weer in twijfel over te raken, en dat het heeft alles te maken met mijn zonde, met mijn handelwijze. Kunnen we niet de duivel en de wereld en wie dan ook maar de schuld van geven. Het is ikzelf die het doe. Maar wat mooi dat de Heer Jezus hier zegt, te midden van alles wat komt, opdat gij vrede in mij hebt. En als het ware worden we als gemeente ook persoonlijk weer naar Hem toegetrokken die... ja, die weliswaar hoog boven ons verheven is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader is. Maar als we dan die vrede in Hem mogen hebben, die overste leidsman en voleinder van het geloof, dan is die vrede ook zo beklonken op Golgotha. Die vrede die alle verstand te boven gaat en die mijn harten en zinnen zal bewaren in Christus Jezus, die heeft Hij verdiend door zijn lijden en door zijn sterven. En dat is zo'n geweldige zegen van dit korte stukje dat hij dat zegt. De vrede in mij. Buiten hem is er geen vrede. Maar in mij ligt het zo vast. Ik heb als het ware die vrede meegenomen naar de hemel. Daar is het veilig. En dan zien we ook hem in eigen persoon. Die aan de rechterhand van de Vader zit. Die ook voor ons bidt. Die altijd leeft om voor ons te bidden. Omdat die vrede niet op zal houden. Ook al bij mij soms wel lijkt het door de zonde, door de verleiding, door allerlei tegenkrachten. Maar opdat je in mij vrede hebt. Gemeente, nu zijn er natuurlijk ook her en der allerlei leringen. En mensen, dat was ook in de tijd van de profeten, als God dan waarschuwde, als God weer de mensen bewoog tot het geloof en om die vrede niet teloor te laten gaan, om zijn geboden te houden, om bij hem te blijven, dat er nogal eens profeten waren in die tijd en ze zijn er vandaag ook en die zegt, komt met iedereen goed. Die zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Dat is als het ware hun evangelie, het maakt niet zoveel uit wat je doet. Je gelooft toch in de Heer Jezus Christus, je gaat er naar de kerk, je bent er gedoopt, het komt met jou vast in orde. Je hoeft daar niet aan te twijfelen. Maar de Heer zegt maar, een haastig verderf zal over hen komen. Omdat het niet gaat over de vrede tussen God en mijn hart in de Heer Jezus Christus, de borg en de zaligmaker, de verheerlijkte die ten hemel gevaren is. En dan blijkt het een loze vrede te zijn dat wij gewoon onszelf kunnen blijven. Ook in de tijd voor de ballingschap. De zonde ging gewoon verder. En inderdaad, een haastig verderf kwam over hen toen de legers eerst van de Assyriërs de 10 stammen veroverden. En later ook bij Nebukadnezar de Babylonische legers. In mij zullen we zoeken, gemeente, als we die vrede niet hebben. Maar weet één ding zeker. In de Heer Jezus Christus is Hij. Dat gij in mij vrede hebt en ook mag houden. Dat zal nooit iemand meer van je af kunnen nemen. Maar tegelijkertijd de roep van de Heer Jezus om dat onder het woord en door zijn woord heen te onderhouden. Ook in de stille oefening thuis. Dat je eenzaam met de Heer vertoeft in het gebed. In het lezen en overdenken van zijn woord. Neem er ook tijd voor. Om als het ware je in die vrede te baden. Petrus zegt niet voor niets aan het eind van zijn brieven: wast op in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat heeft ergens mee te maken. Hij was erbij toen de Heer Jezus dat zei. Deze woorden heb ik tot u gesproken opdat mijn vrede, opdat gij vrede in mij hebt en houdt. Nou, dat mag vanmorgen alle aandacht eigenlijk hebben. We zouden nog verder kunnen nadenken over wat die woorden inhouden. Maar de tekst vertelt ons meer. Want er is ook nog een ander. In mij vrede, dat is vast. Dat blijft waar. Dat heb je. Dat is uit genade ontvangen. En dat zal de Heer zelf ook voor zorgen dat dat blijft. Maar die woorden doen ertoe. Onderzoek ze. Maar dan is het ook in de wereld verdrukking. Gemeente, kunnen we gelijk inzoomen als in die wereld verdrukking. Ja, we begrijpen dat die grote wereld waar de discipelen in terechtkomen. En straks na het kruis, na Goede Vrijdag. Dan zijn ze ook bang. En na de opstanding niet minder. Dan schuiven ze letterlijk de grendel op de deur. Want als dan de klop klinkt, dan denken ze van, dat zijn de handlangers van de overpriesters. De gestuurde Romeinse soldaten om ook ons op te pakken. Maar dan staat Jezus vaak zelf in hun midden. In de wereld verdrukking. Maar gemeente, het gaat om meer, wat de Heer Jezus zegt. En laten we dat eerst maar gaan benoemen. In de wereld, het alledaagse leven, ook in de tijd waarin wij staan en gaan, daar kunnen we te maken hebben met verdrukking. Ja, dan wordt verdrukking in die zin bedoeld soms de barensweeën van het leven. Kijk, wij kunnen soms uitvaren op een gladde zee, net als de discipelen. Daar gingen ze vissen. Het was soms het water glad. Maar ze wisten dat op het meer van Genezaret het geweldig kon spoken en kon stormen. En ze waren nog een uur verder. En heftig, dan kon het water opbollen. En in de boten slaan. En dreigen ze te verzinken. Zo kan het in ons leven ook zijn. De verdrukking die er kan zijn. De zorgen. Vanwege de zonde, de gevolgen van de zonde. Allerlei nood, ziekte, tegenslag, eigen zwakheid, sterven. Je kunt soms geen werk hebben. Je kunt een handicap hebben. Het kan soms een zorgen zijn. Het gaat de heiligen op aarde niet voorbij. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Je zult net als alle anderen meemaken dat het leven buiten het paradijs doornen en distelen voortbrengt. En wat te denken als we een van onze kinderen ten grave moeten brengen. Wat kan dat een geweldig verdriet veroorzaken in de wereld. Zullen we ook die barensweeën, die benauwdheid van een vrouw die haar kind ter wereld brengt. Dat wordt hier ook voor niets gezegd. In deze tekst, in hoofdstuk 16, daar wordt namelijk voor benauwdheid hetzelfde woord voor verdrukking gebruikt als hier alleen. Ja, in twee zinnen moet je toch anders duiden. Maar het is wel hetzelfde Griekse woord, benauwdheid en deze verdrukking. En soms dan lijkt je wel een speelbal van de machten en de krachten, maar de Heer Jezus wil zeggen eigenlijk, heb goede moed, hè. Dat ligt nu alles in mijn handen, in Gods voorzienige vaderhanden. Er gebeurt niets bij geval. Echt niet. Het wordt ons toegeschikt en het komt ons voort uit de goedertieren handen van mijn hemelse Vader. Verdrukking in de wereld. Maar gemeente, het meest, en dat begrijpen we wel, verdrukking vanwege het leven met de Heer. Het gebonden zijn uit genade, het kind zijn aan huis, het christen zijn, het van Christus zijn. Dat zien we in de wereld gebeuren, in die wereld waarin wij staan, ook vandaag. Vele christenen worden verdrukt en vervolgd. Het gebeurde ook bij de discipelen, meteen al. Jacobus, hij wordt vermoord door Herodes. Petrus is de volgende, wordt in de gevangenis geworpen. En al voor die tijd lezen we dat Petrus en Johannes gegeeseld worden in de gevangenis, een nacht moeten doorbrengen en erg gedreigd wordt. Dan moeten we ons eens voorstellen dat een gremium van 71 mannen, het Sanhedrin, als het ware met één oog naar de voorgestelde discipelen kijken, twee stuks. Wat een dreiging moet daarvan uit zijn gegaan. Want ze weten het. Het gebeurde ook bij Stefanus, dat hun hart barstte van woede. En dat ze niet even naar de Pontius Pilatus gingen, of dat het wel goed was, dat ze iemand terecht stelden. Nee, dat ze Stefanus naar buiten hebben gesleept en ze hebben hem gestenigd. Ze kijken als het ware de dood in de ogen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nu hebben wij dat misschien niet. Dat wij in Nederland meteen geconfronteerd worden met zulk soort dreiging van lichamelijke lijfstraffen. Of dat wij lichamelijk pijn gedaan worden. Toch gebeurt het wereldwijd wel. Gevangenschap, het treiteren, het soms ook fysieke pijn aandoen. Dat hebben we in Nederland nog niet. En toch, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En ik hoop, gemeente, ook van harte echt, dat we dat ook wel eens ervaren. Want anders is de wereld voor ons een lui lekker land. Dan hebben we het hier nog opperbest naar de zin. Maar dat is door de Heer Jezus zo gezegd. En dat is het oog op in die wereld verdrukking. Want in die wereld horen wij niet thuis. We moeten er doorheen en we kunnen er doorheen. Omdat de Heer daarin wil troosten, wil bijstaan, wil onderhouden. Zijn vrede in hem wil laten. Maar het vaderland is hier niet. De tentpinnen mogen nooit zo vast in de grond worden gezet. Alsof we ons hier thuis weten. Het moet altijd in de christen zijn. Straks, dan, het eind van de Bijbel vertelt ons van de bruid die samen met de geest zegt, kom, Heer Jezus. Wij zingen misschien wel die psalm heel graag. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Wat kunnen wij dan ook vastzitten aan die wereld? En dat is niet goed. We kunnen vastzitten aan onze spulletjes. Wat is het moeilijk om daar afstand van te doen? Wat kunnen we vastzitten aan de mensen om ons heen? Jazeker, dat mag. Maar één moet er bovenuit blijven steken, dat is de Heer Jezus. Het is een verhaal bekend ook tijdens de martelingen in de geloofsvervolgingen. Dat een broeder die opgehangen zou worden. Wat heeft hij uiteindelijk als laatste gekust? Was dat zijn vrouw en zijn lieve kinderen? Ze waren hem lief. Ze waren hem dierbaar tot het allerlaatste moment. Maar als allerlaatste heeft hij, voordat hij naar de strop ging, de Bijbel gekust. De Heer Jezus gekust. Daar ging hij heen. Gemeente, dan willen we de wereld, ook ons gezinsleven niet maar aan de kant schuiven. Aan de kant drukken moet ik goed begrijpen. Maar toch, hem. Hij is de enige die ons hart mag hebben ten diepste. Geheel en al. In die wereld zullen we verdrukking hebben. Het kan zomaar gebeuren, gemeente, op je werk. Bij christen. Kun je goed praten op je werk. Over het geloof, over de zondag. Als het morgen gaat over het Songfestival. Wat praten wij dan over? En als we het dan willen hebben over de dienst van vandaag, van vanmorgen, van vanavond, over de hemelvaartsdag. Waar ons hart vol van is, daar loopt de mond van over. Krijgen we gehoor? Of lopen dan de mensen door naar de koffieautomaat? En als wij een goed woord willen spreken van de Heer Jezus Christus, als we ook soms willen wijzen op de verkeerde wegen, zelfs in ons eigen gezin, misschien wel binnen onze familiekring, dat we elkaar willen spreken, omdat er toch wegen zijn die niet goed zijn, wat krijgen we dan te horen? Dat kan verdrukking zijn. Dat er geen gehoor plaatsvindt voor de dingen van God en zijn koninkrijk, niet gebogen wordt voor hem. En van het een kan soms het ander komen. Dat men je een beetje mijt. En me liever niet met je spreekt. En zo kan een lichte vervolging, een lichte verdrukking er zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We kunnen ook nog denken, in de wereld zult gij verdrukking hebben, ook heel persoonlijk. De strijd tussen vlees en tussen geest, door Paulus genoemd. In Galaten 5 weten wij dat Paulus schrijft over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En ja, wanneer je daar een boek over leest, en verschillende boeken, dan ga je soms helemaal door de grond. Want het is het een of het ander. Paulus schrijft er ook heel duidelijk over in Romeinen 8. En de Heer Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen, hoe zit het dan in je leven? En toch, ze lopen door elkaar heen. De strijd, het sterven aan tegen de oude mens en de zonde. En het opstaan, het aandoen van de nieuwe mens in Christus Jezus, geschapen tot goede werken. Hebt u er ook zo last van? Heb jij er ook zo last van? Van dit soort verdrukking in die wereld? Al die prikkels. Al die zonden die soms diep in je hart ineens maar opborrelen. Hoef je zo niet te doen, maar aandacht vragen. Je ogen, je oren, je handen. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Hoe is gesteld dat je wel eens twijfelt aan het leven met God. Als er zulke dingen opkomen diep in je hart. En als er ook dingen gedaan worden, helaas. Die we moeten belijden. Hoe zit het dan met het leven met God? In de wereld zul je verdrukking hebben. En toch, juist in die wereld en dat ervaren van die verdrukking is toch ook een goede zaak. Want het is niet alleen dat wij hier onze tentpinnen niet vast moeten zetten en dat wij hier niet thuis horen, maar dat wij ontdekt worden dat wij zo zwak zijn in onszelf. Dat wij onze zonden niet te baas kunnen. En dat wij niet als het ware die onder de knie kunnen krijgen. En dat het nu goed gaat en dat wij beste christenen zijn waar niets op aan te merken is. Was het maar waar natuurlijk. Want dat eist God van ons. Dat wij al zijn geboden houden. Maar dat we iets hebben wat de apostel Paulus ook ervoer in zijn leven. Die scherpe doorn in het vlees. Want Paulus moest het niet doen in het koninkrijk. Maar Christus slaat de klok. Hij voor en hij na. In jouw leven ook. En dat wij merken onze zwakheid en dat het ons uitdrijft. Wat de Heer Jezus tegen Paulus zegt, maar mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat je door alles heen toch in die zin mag groeien in genade. Dat betekent dat ik steeds meer aangewezen word op hem. Ja, er is ook het andere. Dat ik steeds minder zonde doe. In eigen ogen ook steeds groter zondaar word. Want ik leer mijzelf kennen in de wereld. Verdrukking. Ja, die wezen, de christenen hier op aarde, terwijl het hoofd van ons boven is, die ervaren dat. Die zeggen vanmorgen met de tekst, Ik begrijp je, dominee. Ik begrijp wat de Heer Jezus zegt. Ik ben het gaan begrijpen. Maar dan wel tweeledig. Dat ik in die wereld verdrukking heb. Maar ik weet ook van dat andere. Dat ik in de Heer Jezus Christus vrede heb. Dat hoort bij elkaar. Gemeente, tenslotte. De derde. De Heer Jezus bemoedigt. Hij zegt, maar. Als er nou een punt had gestaan. Wat dan? Dan zou je haar zeggen, dan wordt een mens op zichzelf geworpen. Er wordt ook in de Bijbel gezegd, strijd om in te gaan. Ga door de enge poort. Goede strijd van het geloof strijden. Maar wat een wonder. Dat de laatste zin niet de verdrukking, het tobben, het worstelen ook persoonlijk is. De benauwdheid die wij in die wereld kunnen hebben ook tot diep in onze ziel. Maar dat ons weer gewezen wordt op die machtige, overwinnende heiland. Maar, zegt hij, heb goede moed. Je zou kunnen vertalen als grijp moed. Misschien wel beter vertaald is, wees moedig. Niet in die zin van, nou moet je het zelf doen. Nee, op wat de Heer Jezus dan zegt. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. En waar gaat ons oog dan naartoe vanmorgen? Dan mag ons oog toch rust nemen. En het mag ons ook rust geven. Dat hij aan de rechterhand van zijn hemelse vader zit en alle dingen bestuurt. Dat hij, zoals wij lezen in Efeze, het hoofd van de gemeente is. Dat hij, zoals we in Hebreeën 1 lezen, gezet zichzelf heeft aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij troont daar. Hij bidt daar. Het zal hem niet meer uit de handen geslagen kunnen worden. Nooit niet. Ook tijdens zijn omgang op aarde niet, want hij is God uit God en licht uit licht. Maar het wil ons maar menselijk verbeelden en menselijk meenemen in al onze zwakheid, dat we een zaligmaker hebben, die zo boven ons verheven is en zo op ons betrokken en zo bij ons blijft, die ook dit gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. Let u op de woorden die hij zegt. Dan moet hij zijn diepste lijden nog ondergaan. Hij moet nog naar het kruis van Golgotha. Dan zal de aanvechting van de Satan, dan zullen de grillen van de wereld en al het gejoel en de smaad van de mensen nog op zijn allerhevigst worden. Dan zijn er zelfs mensen die bidden dat hij van het kruis afgaan. Dan zullen ze het zien en dan zullen ze tot hem tot geloof komen. En juist als daar de strijd gevoerd wordt en de Heer Jezus in zijn nederigheid hij de zonde van ons mensheid moet boeten en de hemel gesloten is. Wat moet dat voor hem een benauwdheid, een verdrukking zijn geweest in die kosmos, in zijn kosmos. En de Heer Jezus zegt het hier al. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat lezen we ook in 2024. Zien we er iets van? Misschien nog niet. Maar we vergissen ons. Kijk eens naar de tekenen van de tijden. Wat hij gezegd heeft gebeurd. Eén voor één. En Israël wordt zalig. En we leven misschien wel in een kentering van de tijden. We hadden het er net in de consistorie over. Dat de Heere soms 1000 jaren als één dag als maatstaf neemt. En dan lijkt het voor ons allemaal wat te blijven lopen. Het verzet van Satan kan zich vermenigvuldigen. Maar 1000 jaren kunnen ook één dag worden. Waarop hij verlossing heeft. Als in een ogenblik. Heb goede moed, zegt de Heer Jezus, ook vanmorgen tegen jou. Staand in die strijd. Tussen vlees en tussen geest. Tijdens je studie misschien wel. U in het gezin. Hoe als je de tegenslag van het oudere leven ervaart. Dat we uit die wereld weg moeten. Dat ziel en lichaam van één gaan scheiden. Wat een proces. Om alles los te laten. De Heer Jezus zegt, heb goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Die verdrukking, die zal slechts 10 dagen zijn. Het is een lichte verdrukking. Zo noemt de Heer dat. Terwijl in onze ogen dat 100 jaren kan duren. En er velen ten prooi en slachtoffer vallen. Aan allerlei beulen door de eeuwen heen. Die proberen de christelijke gemeente een kopje kleiner te maken. Maar ziet u het wereldwijd groeien? De volheid van de heiden, nog zo'n teken naast Israël, gaat binnen. Pas stond er zo'n geweldig verslag, wat ons ook weer in die moed wil bevestigen en versterken. Een verslag toen Van Grootheest afscheid nam van de Wycliffe-vertalers. Misschien hebt u het in het Reformatorisch Dagblad wel gelezen. Toen heeft hij verteld dat juist door de computer en door de vertaaltechnieken die ook vandaag de dag gebruikt worden, er zo'n geweldige flow is gekomen in het vertalen. En misschien kan AI daar zelfs ook in meehelpen. Zodat er vele, vele volken in een ogenblik tijd tot een vertaling in eigen taal mogen komen. Opdat er nog meer volkeren, stammetjes soms, onbereikte gebieden tot het geloof in de Heer Jezus Christus mogen komen. En dan komt het einde. Heb goede moed, zegt de Heer Jezus. Hier beneden is het niet. Het hoofd omhoog, het oog omhoog, naar boven. Daar zit hij, de rechterhand. Laat hem steeds voorstellen wie hij is. Overwinner in de strijd. En zijn volk de zegen gevend. Ja, daar loopt eigenlijk Johannes 16 op uit. Vind ik wat mooiste om dat tegen u te zeggen. Wat je dan ineens ziet. Heb goede moed, zegt de Heer Jezus. Ik heb de wereld overwonnen. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij tenslotte nog bidden. Een hoofdstuk lang tot zijn hemelse vader. We zouden kunnen zeggen dat is het hoge priesterlijk gebed. Woorden die hij gebruikt. En ineens horen die discipelen in die gevouwen handen van de Heer Jezus Christus hun namen. Vader, ik wil niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Maar dat u ze bewaart van de boze. Want zij zijn niet van de wereld, gelijk ik van de wereld niet ben. Gij hebt ze mij gegeven. En hoor het eens. Ik heb ze bewaard in uw naam. Dat is nu goede moed hebben in je leven met het oog op de Heer Jezus. Amen. Wij gaan van die rechterhand zingen op Psalm 118, waar de Heer Jezus is. 118 vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook het 8e vers, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 7e en 8e vers van Psalm 118. Gemeente, laten wij samen nu de Heere danken en bidden. Trouwe Heere, zo aan het eind van deze dienst, van deze morgen, komen wij tot u in dankgebed. U die ons droeg en bewaarde in spreken en luisteren en kracht gaf, zodat we ook niet gehinderd en gestoord werden, Heere, door alle verdrukking die in de wereld er kan zijn. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat de Satan probeerde, Heere, ja, het zaad weg te halen. En dat het ook beleven, dat we juist in de wereld verdrukking hebben als het zaad verstikt dreigt te worden door de doornen en de distelen van deze wereld. En dat we juist opgebeurd werden, want de Satan moest wijken. U alleen bleef over en u blijft over, zoals u het zegt. Vrede in mij hebben, dat betekent houden, dat betekent ook dat het mag blijven. Oh, het geeft ons dat rust en wat spreekt daar een troost uit? Niemand zal die blijdschap van ons nemen. O Heere, dat we het dan ook voor onszelf mogen weten, dat wij in u ook vrede hebben gekregen door geloof, wat u onder de verkondiging wilde werken en opwekken. Heere, wil zo de gemeente gedenken als ze huiswaarts gaat. En ook vanavond weer in getrouwheid bijeen doen komen, opdat we op de woorden van u zullen letten, op de woorden van u mogen kloppen. Als de beloften, als de touwen uit de hemel, die zo vast en zeker zijn, waaraan we ons mogen vastgrijpen. Heere, zo is er ook heel veel in de gemeente, waar we ook voor mogen bidden, aan blijdschap, aan kracht die nodig is. We denken aan de examenkandidaten die de 14e zullen beginnen. Wilt u je dit jaar helpen? En Joël, en Nienke, en Gerlinde, Martine en Julia. Geef hen kracht, Heere, en wijsheid. Soms kan een examen wel eens gevreesd worden. Zal ik het me allemaal wel kunnen herinneren? Zal ik het goed doen? Bestuurt u onze handen, onze hersens, Heere? Wilt u alles wat we mogen geleerd hebben, en dat we dat ook te berde mogen brengen? Dat we dat mogen inzetten onder uw zegenende handen, dat straks ook de vlag uit mag. Wilt u het ons geven? En wilt u ons zo dragen in uw voorzienigheid? Heere, we denken ook aan hen die juist op deze weeszondag dat erkennen in hun leven. Soms al vroegtijdig in het leven een vader of een moeder kwam te overlijden. Heer, als we ouders kwijt zijn. Als we ook weten als we alleen moeten staan tijdens studie en op ons werk en misschien wel ons eenzaam voelen in ons huwelijk en gezin, juist vanwege uw grote naam. O, ondersteun ons en wil allen die ons omringen ook aan uw voeten brengen, gezegende borg en middelaar. Want gij hebt toch die verdrukking en die wereld en de duivel overwonnen. Deel die genade verder uit. Heere, zo bidden we ook voor kerk en zending, onze eigen kerk en zending, evangelisatie. O, wilt u ook weer arbeiders uitstoten in uw wijngaard? Opdat we niet in de crisis terechtkomen, maar dat de gemeenten bearbeid mogen worden en zo ook door de bediening van uw woord ook weer mensen worden opgeroepen. O Heer, het een hangt met het ander vast, wil daarom ook helpen. We bidden ook in deze dagen voor de vervolgde kerk. Maar ze zijn geen wezen, want juist zij getuigen zo vaak van u, o grote Vader in de hemel. En van u, o Heer Jezus Christus, die uw woord waarmaakt wat u sprak voordat u heen ging. Heere, zo bidden we daarom voor de nood van de wereld. Niet alleen hongersnood en oorlogsnood. Nood van ontheemding en vervreemding, maar ook de diepe zielenood buiten u, Heer, is er geen leven. En daar bidden we ook om dat geestelijke brood en die geestelijke vrede. En zo bidden we dat ook voor uw volk Israël. Er is veel te doen in de afgelopen week. De protesten van studenten, maar ook elders in de harten van Nederlanders en van de wereld. Ja, uw volk zal alleen wonen. Maar niemand zal dat volk kunnen uitroeien. En daarom bidden we zo om de bekering van de Israëlieten. Want dat zal een opstanding uit de doden zijn. Heren, mogen we in die tekst dan ook van u lezen dat het dan ook breed uitwaaiert zal over de wereld. Dat het een getuigenis zal zijn over u, o Zoon van God, wat vele harten inwint tot geloof en bekering. Heren, zo denken ook aan de rouwdragenden in de gemeente. Al is het soms kort geleden of al beloopt het al wat jaren, de lege plaatsen blijven gevoeld, wilt u toch troosten. Zo bidden we ook, Heren, voor het gemeentewerk, wat ook deze week mag plaatsvinden in de Bijbelkringen. En dan mogen we weer samen ons buigen, onder uw woord, maar ook over uw woord. In gesprek wil zo de gemeente bouwen, door uw woord en door uw geest, jong en oud. Heren, zo hebben we veel te vragen en veel te danken. Heb de eer, ontvang alle aanbidding en lof, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde vers van Psalm 85. Gemeente, ga nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.